Dat is oké. Ik ben intussen de opname al begonnen en Nikki in een lichte paniek aan toeschieten omdat ze weggelopen is van haar micro.
Als hij
en...
mijn mond zit hier nog vol met weet ook veel wat. Geduld.
Ja. Wat een top idee om aan die 4 uurtjes te beginnen wanneer we een podcast beginnen opnemen.
Ja, het is letterlijk het eerste dat ik aan het eten ben vandaag, wat al zeker niet gezond is, dus doe niet wat ik doe, maar ik heb wel al veel huishouden gedaan, if that helps.
Beste luisteraars, als jullie een beetje smakkende ASMR willen vandaag.
Nom. Wacht, hé, ik heb mijn koptelefoon nog niet op.
Maar zoals aantal luisteraars bij dit nieuwe seizoen gewoon de grond is ingaan.
Wildly unprepared, story of my life.
Yes. Nikki Ton de Leijer, podcaster met meer dan 100 afleveringen achter de boeg en kreeg geen koptelefoon op haar.
Oké, ik denk dat ik klaar ben.
Oké, dan. Laat ons erin vliegen. Hallo allemaal en welkom bij Graspraak.
Hey!
Mijn naam is Jens.
En ik ben Nikki.
Hoe is Nikki?
Ja, goed, maar ik besef net dat ik mijn water heb gepakt en dat ik nog altijd niet gedronken heb, dus ik ga dat eerst een keer doen.
Hydrateren, zeer belangrijk. Eerste les van vandaag.
Nee. En voor de rest van uw leven.
Ja, liefst wel. Oh, Nikki, we vliegen er terug, hè?
Ja, en ik heb er ongelooflijk veel zin in.
Ik ook. We hebben vorige week al de spits kunnen afbijten op de duistere markt. Maar vandaag is de eerste keer terug voor echt in onze living. Ik vind dat eigenlijk ook wel spannend.
Ja, hé. Nu, ik wil nog een keer van de kans gebruik maken om zeker voor de luisteraars die er op de duistere markt bij waren, om jullie ook nog een keer te bedanken om erbij te zijn geweest. Het was een geweldige ervaring voor, ik hoop, ons beiden, Jens. Voor mij in elk geval wel.
Ja, het was voor mij ook een enorm leuke ervaring. Dat was mijn eerste keer duistere markt, zoals dat ik waarschijnlijk ook in de liveshow gezegd heb. Maar ja, ik heb er echt wel mijn ogen uit gekeken. Ik heb uiteindelijk niets gekocht, behalve een klein sleutelhangertje om iemand mee te bedanken. Maar ik heb alle standjes waarschijnlijk 10-20 keer gedaan. En ja, ik vond het enorm interessant. Ik heb er ook heel veel toffe mensen ontmoet. Ik heb zowel met ja, creatievelingen aan hun eigen stand een beetje staan praten. Veel mensen die ook zijn langs gekomen aan onze stand om een keer een babbeltje te doen. Een paar mensen die ons hebben leren kennen daar, dus wie weet horen jullie dit op een dag. Een paar mensen die zelfs gezegd hebben dat ze speciaal voor ons gekomen zijn om onze liveshow te zien. Wat ja, ik was er eigenlijk ook wel een beetje van humbled, zal ik maar zeggen.
Absoluut, zeg.
Ja, anyway, hou er hier een keer in vliegen.
Graag.
Laat ons eerst wat mensen bedanken. Nee, wil jij de eer doen?
Ja, vandaag zeggen wij dankjewel aan onze patrons, zijnde Anvinke, Mark van Kampenhout, Clara Lucie, Barry Mappel, Sandy B, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Beuk, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedicte Gelissen, Shani Goossens, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mai Keizer, Josie, Michaël Onklings, Zustache en Suzanne van Dalen.
Allemaal fantastische mensen die nooit iets gaan meemaken als de volgende anekdote. Want ik weet niet hoe ik het anders moet vertellen. Dus, wij zijn op de duistere markt. Wij zijn daar al sinds de vrijdag aanwezig om alles klaar te zetten, maar de markt begint uiteraard maar op de zaterdag. En de zaterdag, ja, een paar uur voor openingstijd zijn wij er al aanwezig, de boot nog voor het laatste klaarzetten, de audio nog getesten, bla bla bla. En ja, op een gegeven moment, voordat de deuren open gaan, beslis ik om nog rap naar het toilet te gaan. Dus goed, ik kruip daar in het toiletkotje en terwijl ik daar zit, hoor ik plots zo twee andere mannen daar binnenkomen en die zijn in het West-Vlaams tegen elkaar bezig. En hoor ik zo de een tegen de ander zeggen, amai, als een gebouw hier. En zo ver opeens dat we in de psychiatrie zijn. Het is bijna alsof we terug in Beernem zijn. Dus je moet daarvoor speciaal naar de andere kant van het land gaan om de eerste stem dat je hoort iemand te zijn die daar over je werk bezig is.
Nu, ja, fun fact is wel dat we uiteindelijk later nog zijn te weten gekomen wie dat ook was. En dat is toevallig ook de luisteraar van ons, dus shout-out naar Ruben.
Yes, inderdaad. Hij is ook nog een keer goeiedag komen zeggen aan de stand. En hij was er ook mee met de gasten die zo foto's met vuur aan het maken waren en shows met vuur aan het geven waren.
Yes, shout-out naar Flor.
Ja, inderdaad. We hebben een heel leuke foto kunnen nemen bij hen, maar die staat voorlopig nog niet online. Misschien tegen dat deze aflevering online komt, heeft de Duister Markt in de website geüpdate.
Ja, we houden het in de gaten. Dus van zodra dat die foto online komt, zullen we hem ook delen op onze sociale kanalen.
Voilà. Nu, we gaan bijna stoppen over de Duister Markt, hoor. Maar er is nog één laatste puntje housekeeping dat we nog moeten doen, namelijk dat er ook een standje naast onze stand was waar je je eigen spraakbericht kon inspreken. Het was onze bedoeling om daar de mensen de kans te geven om hun eigen spooky verhalen te doen, zoals dat we ze vaak in Graspraak steken. Nu, dat is niet het overdonderende succes geweest waar we op gehoopt hadden. Er is één iemand op afgekomen, Maar dat appreciëren we ook op zich al ten zeerste. Nu, ook nog een grappige anekdote trouwens. Op een gegeven moment, ik zit daar alleen aan die stand. En ik zie zo een vrouw die staat te kijken naar onze audio-interface en zo'n briefje ernaast van spreek hier je eigen spooky verhaal in. En die komt zo naar de stand, die kijkt me zo recht in mijn ogen en ze zegt, nou, doe maar. En ik, ja, ik probeer zo'n beetje uit te leggen. Ja, oké dan. En ze was weer weg. Maar dus het ene spraakberichtje dat we wel gekregen hebben in de Duitse markt kwam van een van onze trouwe luisteraars, Johanna. We zullen daar nu eens naar luisteren.
Hallo, ik ben Laurens Holsbeek.
En ik ben Veronique, maar de meesten kennen mij via Grafspraak als Johanna. Wij willen een verhaaltje vertellen, iets dat we meegemaakt hebben een vijftal jaar terug, toen dat wij nog een koppel waren. S'morgens, de wekker gaat, we moeten allebei gaan werken. Ja, ik ben natuurlijk de slechte gewoonte om te snoezen. Maar Laurens staat al op, die gaat naar beneden om te douchen. Ja, ik na drie keer snoezen zet mij al een beetje recht in bed. En ik hoor Laurens terug de trap opkomen. En op het moment dat hij halverwege de trap is, gaat mijn wasrek vol was. Van de ene kamer naar de andere kamer in 2 seconden. Van de ene kant van de kamer naar de andere kant van de kamer in 2 seconden. Tot vlak voor de deur, zodat hij niet meer binnen kon. En ik hoor Laurens zeggen van... Nou, waarom doe je dat? En ik roep, nee, ik zit nog in bed. Ik zat er naar te kijken. Dus dat was een heel raar moment. Een hele rare situatie.
Ja, ja,
en
ja.
Ook wel niet te verklaren, want het wasrek is zo een vierkant dingetje met wieltjes onder. Dat je zelfs als er niks op hangt, bijna niet kan verrollen zonder dat het omver valt. Dus dat was echt wel een meter of 3-4, denk ik.
Ja.
Dat het op 2 seconden tijd bewoog.
Ja.
Een eenrechte lijn. Dus heel raar.
Ja, ik moet ten eerste al zeggen, ik vind dat verhaal van dat wasrek al heel herkenbaar. Want ook wij hebben een wasrek op wieltjes die niet te verrollen vallen. Ik denk dat ze zo'n speciale technologie gebruiken bij die wasrekken van de Action. Waar dat, je weet dat je zo van die winkelkarren hebt waarvan dat zo 3 wieltjes goed rollen en eentje slecht. Ik denk dat ze de technologie voor dat 4e wieltje, dat ze dat voor wasrekken gebruiken voor alle wieltjes.
Oh, dat is... Ik moest direct in de lach schieten toen ik het zag, want dat wasrek staat letterlijk in mijn gezichtsveld ook nu.
Ja, dat is hoe fancy en professioneel dat we hier, yep, dat we hier aan het opnemen zijn. We zijn omringd door wasrekken op dit moment.
Nu, voordat Johanna begon over een vierkantig wasrek op wieltjes, zat ik hier te kijken naar ons ander wasrek, want ja, wij zijn zodanig rijk dat wij 2 wasrekken hebben. En was ik mij zo aan het voorstellen dat zij aan het voortbewegen was, zo inklappen, uitklappen, inklappen, uitklappen. En zo verder aan het schuiven, gelijk op 2 beentjes.
Maar ja, dus je hoort het hier. Als je hard werkt en je dromen blijft volgen, kan je op een punt komen waar je 2 wasrekken kan veroorloven.
Waarvan dat een van de Action is en totaal niet meer verrolt en het ander heel veel van die tralietjes ontbreekt. Dat toont ook weer hoe dan dat wij uitstellen. Hè?
Ja, ja.
We hadden al zo lang een nieuw wasrek kunnen kopen.
De glamorous podcaster's lifestyle. Maar dus ja, het wasrek dat uit het niets beweegt, wat vind jij ervan?
Wauw, maar ja zeg, als dat inderdaad al zo één is dat zo moeilijk te bewegen is als bij ons. Allee, het beste dat u kunt voorstellen is dat er ergens een ruit openstaat en dat er even een heel harde windvlaag is, maar dan nog...
Ja, inderdaad. Ik heb er ook geen mogelijke verklaring voor, behalve ja, dat je een heel gedreven spook had. Die wou dat je doordeed met je huishouden. Of het was het spook van je overleden droogkast, die nog probeert dan die was nog een klein beetje te kunnen zwieren op die manier.
Mm-hmm.
Nee, ik heb er geen mogelijke verklaring voor. Ik heb nadien ook nog even staan praten met Johanna en Laurens. En ja, die houden wel stellig vast aan het feit dat wel gebeurd is en dat er dan nog zaken gebeurd zijn in dat huis. Dus dat was de eerste keer dat ik ook de luxe had om na een spraakbericht nog vragen te stellen aan mensen. En ja, van alles dat ik kon opmaken uit dat gesprek, leken die er echt van overtuigd dat allemaal werkelijkheid was.
Mm-hmm.
Dus ja, we hebben niet echt direct een mogelijke verklaring, maar het is zeker wel spooky als je was uit het iets begint te bewegen.
Absoluut, en alvast nog een keer heel erg bedankt om dat verhaal te delen met ons.
Ja, nu, ik moet wel zeggen, ik ben ook al een paar keer beneden gekomen dat onze was op de grond ligt. Maar ik denk dat klein spookje naast mij daar de reden van is.
Mm-hmm.
Hoe gaan we erin vliegen voor de case van vandaag?
Ja.
Nu, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb daarnet een poll geplaatst in de Facebook-community.
Ja.
Ik had 4 cases voorbereid en ik heb, zonder weg te geven wat de cases waren, heb ik mensen laten kiezen welk thema dat het was. Heb jij gezien welk thema dat er gewonnen heeft?
Ik heb 2 keer gekeken en de eerste keer stond er een cryptid op de eerste plaats, maar toen was het een complot.
Ja, en het complot heeft gewonnen. Er waren 55 mensen die gestemd hadden voor 3 uur. Dank u wel daarvoor. En die hebben gekozen om vandaag naar een complot te luisteren.
Oké, ik ben benieuwd. Nu, ik zie ook dat je ondertussen het scherm al zwart hebt gemaakt voor mij ook. Dus ik ben een keer benieuwd welke jumpscare dat er weer op mij gaat afvuren.
Dat is deel van het complot, Nicky. Wat weet hij over satellieten?
Wow, oké, al direct heel algemeen. Kun je
een algemene definitie geven van wat een satelliet is?
Ja, ik weet dat dat in de ruimte hangt en dat dat rond de aarde draait. En dat er heel veel van onze, hoe moet ik het zeggen, onze technologie ook van afhangt. Zoals bijvoorbeeld GPS en dergelijke. Allee, dat is eigenlijk heel toevallig dat wij daar gisteren een film over gezien hebben. Dat eigenlijk als satellieten uitvallen, dat we eigenlijk fucked zijn, zeg maar.
Hoe heette die film? Dat is die nieuwe Julia Roberts film op Netflix.
Ja, Leave the World Behind.
Ja, de moeite trouwens. Ik vond hem goed.
Absoluut.
Wat is verder nog iets toe te voegen over satellieten?
Nog meer
zijn? Ik wil al jouw kennis over satellieten weten.
God. Ik ben aan het denken of dat nog iets kan toevoegen, maar allee. Dat is raar, je denkt daar nooit over na, tot als dat die vraag komt van hoe moet het een fucking satelliet gaan uitleggen? I mean, iedereen weet toch wat dat is?
Maar ik denk dat als mensen denken aan satellieten, dat ze meestal ook denken aan mensgemaakte toestellen, maar niet alle satellieten zijn mensgemaakt. Bijvoorbeeld de maan is eigenlijk ook een satelliet. Een satelliet is eigenlijk een hemellichaam dat in de orbit van de aarde hangt. Dat kan mensgemaakt zijn, zoals Sputnik en al de andere satellieten die ervoor zorgen dat wij geen kaarten meer moeten lezen en dat wij kunnen bellen met de andere kant van de wereld en zo. Maar ook zaken die gewoon in de hemel hangen. Een grote steen, zoals de maan bijvoorbeeld, dat is ook een satelliet.
Oké.
Wanneer denk jij dat de eerste satelliet, de eerste mensgemaakte satelliet de lucht in ging?
De maanlanding was van 68 of zo, hè?
Zoiets, 68, 69. Als die gebeurd is.
Ja. Wow, that's a whole other can of worms. Laat ons zeggen, ergens in de jaren 50-ish misschien. Ik weet niet wanneer dat de eerste raket was. Maar,
dus zijn er nog 1 op 10 kans dat het juiste jaar was.
Laat ons gaan voor 58. Wat denk je daar?
Heel dicht in de buurt, maar het was het jaar 57.
57, ja, dat is dan toch wel 45 jaar na de Titanic.
Dat is inderdaad de volgende grap dat ik ging maken. En die satelliet, dat was Sputnik 1 trouwens. Een Russische satelliet. En denk dat het jaar daarna Amerika een eerste satelliet de lucht in geblazen heeft. Nu, waarom ben ik u over satellieten aan het vragen? Heb je enig idee waar dat dit naartoe kan aan het gaan zijn?
Ik weet dat satellieten ook nodig zijn om tv-uitzendingen te kunnen broadcasten over heel de wereld. Toch op een of andere manier daar ook invloed op heeft van wat dat er te zien is op onze tv-schermen. Dus
daar heeft niks mee te maken.
Okay.
Ik zal je gewoon een foto tonen en je mag een keer proberen omschrijven wat dat er ziet.
Mijn eerste gedachte is dat er iemand in een zwart gewaad met een jetpack door de lucht aan het vliegen is.
Ik zal zeggen, dit is in de ruimte. Mm-hmm. Dus als je een jetpack zo ver gaat, dan gaat hij niet meer naar beneden komen, denk ik.
Ja, het is moeilijk om de vorm te omschrijven. Dat was echt mijn eerste dacht, dat er iemand met een kap, met een cape eraan, echt door de lucht aan het zweven is. Het is langwerpig, als in van het is langer verticaal dan horizontaal. Maar voor de rest is het echt heel moeilijk om er vormen in te onderscheiden.
Ja, ik denk dat het een Space Dementor is, eigenlijk.
Ja, ja.
Nee, wat je hier ziet is een wereldberoemde foto eigenlijk van iets dat gekend staat als de Black Knight Satellite.
Ja.
Dus niet nacht, maar ridder. Black Knight.
Die naam heb ik al gehoord, maar ik weet er niets van.
Ik merk het. Deze foto werd genomen tijdens ST-88. Dat is de eerste Space Shuttle missie naar het ISS in 1998. In de archieven van NASA staat dat omschreven als space debris. Or that's what they want you to think. Hier konden ze niet zeggen dat het een weerballon was, hè? Dus ze moesten iets anders verzinnen. Volgens NASA zou dat niet meer zijn dan een thermisch deken dat verloren gegaan is tijdens een missie en daar is blijven rondzweven. Volgens anderen is het een alien satelliet die al 13.000 jaar, dat is trouwens 12.900 jaar ongeveer voor de Titanic, Nicky, die al zo'n 13.000 jaar rond onze aarde zweeft. Het zou er dus al hangen sinds de mens voor de, sinds voor de tijd van Plato eigenlijk. Maar is er daar bewijs van?
Mm.
Nee. Maar laat ons toch een keer kijken. Volgens een artikel van 4 januari 1901...
11 jaar voor de Titanic.
Zou niemand minder dan Nikola Tesla, u waarschijnlijk wel bekend,
ja,
radiosignalen van buitenaardse origine opgevangen hebben. Tesla die zou ervan overtuigd geweest zijn dat het signaal van Mars afkomstig was. En hij wou proberen te communiceren met Mars. En Mars wou duidelijk ook communiceren met hem. Waarom niet? Hij was een van de beroemdste mensen ter wereld, een van de intelligentste mensen van de wereld. Als buitenaards leven contact zou opnemen met ons, waarom dan niet met een knotshekke, superintelligente uitvinder?
Ja, maar dat doet mij ook wel denken aan iets dat ik zo tijdens onze hiëtes wel gelezen heb, zo van... Dat is ook typisch menselijk om te denken van onszelf dat wij zo gelijk de most intelligent species zijn. Zo, waarom, als er buitenaars leven contact met ons zou willen opnemen, waarom zouden ze dat bijvoorbeeld niet doen met fucking inktvissen of zo, die waarschijnlijk 10 keer zo intelligent zijn als ons?
Omdat inktvissen geen technologie bouwen, Nicky.
Waar? Niet dat hij weet.
Ah. Ja, dat is ook wel waar.
Er is nog heel veel van de oceaan dat we niet kennen.
And that we shouldn't be exploring. Leave it alone. Maar dus, Nikola Tesla, hij zat in zijn labo in California en hij had daar een soort supergevoelige radioontvanger gemaakt. En daarmee was hij signalen beginnen ontvangen.
Ik kan me even niet voorstellen dat Nikola Tesla in California leefde. Ik zie hem zo niet aan het strand liggen tussen de palmbomen.
Maar ik weet niet of die mens daar veel tijd voor had. Hij was nogal bezig met elektriciteit uit te vinden en zo een hele hoop andere zaken waar dat Thomas Edison dan mee kon gaan lopen. Dus allee, hij had de druk. Hij had nogal een druk bezette agenda, die
All
mens.
Work and no play makes Nikola Tesla a dull boy.
Mm-hmm. Maar dus, hij kreeg signalen op zijn heel gevoelige radio. En hij interpreteerde dat als een soort numerieke code. En volgens hem zou dat van zeer intelligente wezens moeten gekomen hebben. Hier zie je trouwens een foto van zijn station in California. Het ziet er eigenlijk een beetje een station in Antarctica uit. Maar volgens de beschrijving dat ik ervan vind, is het effectief in California. De kennis over de Black Knight Satellite komt er eigenlijk door een reeks events die op het eerste zicht misschien weinig met elkaar lijken te maken hebben. Zogenaamde historici hebben ze aan elkaar weten te linken en vaak was dat decennia nadat de events plaatsvonden, zoals Tesla's voorval. Maar mensen die geloven in de Black Knight Satellite, die denken dat Tesla het bij het verkeerde eind had. Wat Tesla had ontvangen, kwam niet van een andere planeet. De aliens die, die in de Black Knight Satellite zouden zitten, volgens theoristen, waren voor het eerst aan het communiceren met ons aardlingen. Nu, dat brengt ons eigenlijk bij een heel gekende paradox, de Fermi-paradox. Ik weet niet of dat iets is dat u bekend voorkomt.
Als ik het ga horen, misschien maar de naam zelf niet.
Dat komt eigenlijk uit een artikel uit 1980, geschreven door een ruimtewetenschapper, wiens naam dat mij nu eventjes ontgaat. Maar die vraag, die zijn paradox, is eigenlijk van, als we ervan uitgaan dat het heel waarschijnlijk is dat er ergens in de ruimte andere wezens leven die... even intelligent of intelligenter zijn dan wij, waarom hebben die nog niet gecommuniceerd met ons? Dat is eigenlijk een vraag die je daarnet ook al een beetje gesteld hebt. Je hebt je eigen Fermi-paradox hier gesteld. Maar het is eigenlijk een normale vraag om mee te zetten. Hè? Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dit de enige planeet is die levensvatbaar is en waarop dat er leven geëvolueerd is. Het heelal is zodanig groot, er moet wel ergens nog iets zijn, volgens mij. Daar ben ik ook ten stelligste van overtuigd.
Het heelal is zodanig groot en toch moeten wij elke dag opstaan om 8 uur te gaan werken.
Ja, daarmee hebben we onszelf een beetje gefuckt eigenlijk. We hebben een brein dat gemaakt is om bessen te zitten eten in een grot en wij gebruiken dat om 5 uur op te staan en voor ondankbare mensen te gaan werken ofzo. Ik heb dat niet over mijn eigen job trouwens. Ik weet dat er collega's luisteren. Het gaat niet over ons.
Ons job is max.
Ja, super tof. Maar ja... Het is een vraag van dat, ja, het is een paradox, dus er is ook geen deftig antwoord op natuurlijk. Maar het zet wel aan tot denken, vind ik. Ik heb er zelf ook geen goed antwoord op waarom dat ruimtewezens niet met ons zo'n contact zoeken, tenzij...
Tot als ze een keer naar het journaal kijken.
Ja, voilà. Tenzij dat wij eigenlijk een soort experiment zijn of zo. Dat wij voor aliens een beetje zijn zoals dat televisie voor ons is. Wij zijn het entertainment. Zo, ja, die zijn ergens aan het opvolgen van, oh ja, ja, Melanie had op haar eerste date met die gast, maar ze weet niet dat hij al met drie gasten tegelijk aan het daten is. Hoe gaat hij het aflopen? Sorry, Melanie. Het is een mogelijke theorie. Ze laten ons met rust, omdat ze ons gewoon aan het volgen zijn en dat wij een of ander sociaal experiment zijn. Van,
oh, kijk naar die
jaar.
Jens en Nikki die er aan hun salontafel zitten en aan het praten zijn over ons.
Ik ga even naar de hemel zwaaien.
Dag, aliens.
Maar goed, ja, terug naar de Black Knight Satellites. Als we de theorie aannemen dat dat van alien origine is en dat er daar misschien zelfs aliens in zitten, wat zijn ze daar aan het doen? Als er daar al millennia lang een satelliet hangt te zweven, waarom? Houden ze onze evolutie in de gaten? Zijn we het experiment waar ik het net over had? Het is allemaal mogelijk, hè? Nu, naar verluid, ik weet niet of je al naar mijn tekst gekeken hebt, doe dat even alsjeblieft niet.
Nee.
Heb jij een schatting hoeveel keer per dag dat wij gemiddeld op camera vastgelegd worden? Op een gewone dag, je gaat naar je werk, je doet misschien een wandelingsje in de winkelstraat of zo, je zit een keer op het openbaar vervoer, of je zit in je auto of whatever. Hoeveel camerabeelden van u zouden er gemiddeld per dag worden opgenomen?
Amai, maar echt veel. Zeker omdat ik in Brugge werk en dan ook nog een keer in de bewaking sta.
Ja.
Eigenlijk bijna heel de dag.
Ja, ik heb ook een job waar er constant camera's rondhangen, maar allee, ik heb het over de gemiddelde mens. Ja. Hoe vaak zouden ze zijn?
Met winkels en zo, en waarschijnlijk ook sociale media meegerekend en dergelijke. Meer dan dat we willen toegeven, denk ik.
Kunnen er alle plakken?
Laat ons zeggen 20 keer per dag. En dat is misschien nog te rooskleurig.
Ja, het is inderdaad zeker 20 keer per dag. En ook zeker 40 keer per dag en 60 keer en 80 keer. Eigenlijk zou het gemiddelde per mens ongeveer op 300 keer staan. Op één dag.
Damn.
Dat is met bewakingscamera's, verkeerscamera's, op de achtergrond van een of andere ambetante TikToker staan. Al die dingen samen. Mensen die veel tussen andere mensen komen of op plaatsen waar dat er veel camerabewaking is, zouden toch zeker een 300-tal keer per dag geregistreerd worden op camera's.
Ja, en dat is iets dat ik altijd natuurlijk heel dubbel vind. Hè. Maar langs de kant denk ik dan van, ik ben toch niet boeiend genoeg om te achtervolgen, dus wat maakt het uit? Maar 300 keer is echt veel.
Dat is echt veel. Hey, we moeten daar soms een keer meer bij stilstaan, maar hey, zo een 30, 40-tal jaar geleden was een van de bekendste boeken ter wereld, en vandaag nog steeds, was het boek 1984 van George Orwell, bekend van...
Van de state surveillance, of is het iets anders? Ja,
dat kreeg een naam, dat ook de naam geworden is van een tv-programma.
Big Brother.
Ja, inderdaad, Big Brother. Ja, Big Brother bestaat eigenlijk de dag van vandaag. Ik zou zeggen 30, 40 jaar alleen, de reden dat ik er dan over begon. Toen was er ook veel te doen rond Rusland en zo, en spionage, en waar mensen echt heel begaan met hun privacy. En beetje bij beetje zijn we dat eigenlijk een beetje beginnen opgeven als maatschappij. We zijn er nu volledig comfortabel bij dat we een toestel in onze zak hebben dat onze locatie op elk moment van de dag aan het registreren is. Camera's die constant op ons gericht zijn, die videobeelden waar ik het net over had. Er is constant en overal surveillance en er is heel weinig kans dat je iets kan doen zonder dat iemand anders dat mogelijk zou kunnen zien.
Behalve naar het toilet gaan, hopelijk.
Ja, voilà. Ja, zelfs dan had je gsm mee, je had toch niet gaan kakken in een holbewoner. Enkel de meest verfijnde humor hier bij Grafspraak. Maar dus ja, we zijn zo'n beetje van mentaliteit geswitcht en als er zo stilaan ingeslopen. Nee, zo van, ja, welke toestel dat mij altijd en overal volgt? Nee, maar tegelijk is mij wel constant dopamine aan het geven door mijn grappige video's op Instagram te tonen. Dus misschien wil ik het wel bij mij hebben. En ik heb ook altijd mijn muziek en ik ben overal bereikbaar en ik heb geen mentale rust niet meer. Oh, ik vind dat super tof. Dus dat is iets dat we eigenlijk een beetje zelf gecreëerd hebben, dat we volgens mij ook absoluut niet gelukkiger van worden. Maar we zitten nu wel eenmaal in een maatschappij waar je bijna niet meer zonder kan. Er zijn mensen die het zonder kunnen, maar ja, die zijn meer de uitzondering de dag van vandaag. Hè?
Ja, en die hebben ook geen podcast dan meestal.
Mm-hmm. Maar dus ja, mijn punt was, we zitten een beetje in een maatschappij waar we constant eens in de gaten kunnen gehouden worden. En ook dat zou mogelijk iets kunnen zijn dat die Black Knight Satellite met ons aan het doen is. Iets of iemand die ons in de gaten aan het houden is, al weten we niet met welk doeleind.
Wie is er eigenlijk ooit op de naam Black Knight gekomen? Of komt dat nog in uw research aan bod straks?
Ik zal zeggen, ik heb deze research 2 maanden geleden gedaan, dus het is voor u een even grote verrassing als voor mij. We gaan verder. In 1927 zou er nog meer bewijs aan het licht gekomen zijn. Er was een Noorse ingenieur genaamd Jorgen Hals en die deed een grote ontdekking. Hij was aan het experimenteren met radiosignalen en hij kreeg plots een reeks echosignalen terug. Nu, dat was vreemd, want 3 seconden ongeveer nadat hij zelf gestopt was met zijn uitzending, kreeg hij dus signalen terug. Die signalen, dat werd long delayed echo's genoemd, wat dat blijkbaar nog een fenomeen is binnen de radiowereld. Ik spreek dan niet enkel over, hey, Studio Brussel staat hier in Brugge deze week, maar hey, radiogolven in het algemeen. Nu, long delayed echo's, die doen dus een ronde die signalen en ze keren terug na 3 seconden. Wat dat er eigenlijk geen goede reden voor is. Ik ben zelf niet zo gekend met radiosignalen. Ik kan er heel weinig uitleg over geven. Maar volgens alle bronnen die ik vind, ik heb heel veel bronnen proberen op te zoeken die dat een beetje proberen uit te leggen aan mij, kom ik er eigenlijk gewoon op uit van het is heel abnormaal dat dat signaal na 3 seconden pas zou terugkeren. Normaal zou dat vrijwel instant moeten zijn.
Oké. Okay.
Waarom dat die echo 3 seconden uitgesteld wordt, dat valt heel moeilijk te verklaren. Maar dus, ik had toch een beetje proberen uit te leggen. Dus bij het uitzenden van zo'n signaal zou het normaal zijn om een echo te horen na ongeveer 1/7 van een seconde. Dat is de normale marge. 3 seconden is uiteraard veel langer dan 1/7 van een seconde. Die 1/7 van een seconde dat kan verklaard worden door het verschil in wanneer het signaal wordt uitgezonden en wanneer dat wordt opgepikt. Dat is normaal, er zit daar een klein beetje tijd tussen. Want dat lijkt in menselijke opvatting vrijwel onmiddellijk. Dus ja, Jorgen krijgt dat eerste signaal binnen, maar plots, dus 3 seconden later, krijgt hij dat signaal nog een tweede keer binnen. Die long delay. Het vreemde is dat ze van 1927 tot op heden regelmatig worden opgemerkt, maar dat niemand kan verklaren waar dat die plots vandaan komen, hoe dat komt dat dat sinds 1927 plots ontstaan is. We gebruiken radiosignalen al zodanig lang dat er vrijwel niemand meer in leven is die zich een wereld zonder radio kan herinneren. Je zou dus denken dat we er ook ongeveer al alles over weten dat er over te weten valt. Maar blijkbaar zitten er nog altijd mysteries in die radiosignalen. En ja, is dat een aspect dat tot op heden geen verklaring heeft.
Ik ben mij nu ook zo aan het voorstellen dat zo in Area 51, dan ze al sinds 1927 constant aan het opvolgen zijn, maar dat altijd zo de nieuwste intern is, dat dan zo de taak krijgt om in een bureau te gaan zitten en zo iedere keer zo turft wanneer dat er weer een keer een echo binnenkomt.
Elke 3 seconden zo. En daar worden zo €15.000 per maand voor betaald. Ik ga ervan uit in Area 51 dat het dik betaald wordt om uw mail te houden. Dus. Maar dus, we gaan naar het volgende incident. In 1954 waren de New York Times een artikel aan het publiceren over een UFO-researcher die volgens mij geen onbekende naam is binnen grasspraak, Donald Kehoe.
Ja, wel, dat zag mij inderdaad iets. Was dat in The Majestic 12? Ik durf het nu niet zeker meer
te zeggen. Ik denk dat hij inderdaad daarin zal geweest zijn, want Kehoe die was de voorzitter van NICAP, de National Investigations Committee on Aerial Phenomena. Dus die deden onderzoek naar, hoe heet het weer, UAP's of UFO's.
Ja. Nu, ik durf eigenlijk eerder te zeggen dat misschien zelfs Project Blue Book was, maar ja, tot daar aan toe.
Het zal een van die twee geweest zijn. Ik heb het nu niet speciaal herbeluisterd om op deze vraag te kunnen antwoorden, maar ik ben er vrij zeker van dat er ergens een heel gemotiveerde luisteraar zal zijn die ons dat kan laten weten. Dus zet het zeker een keer in de roep. Maar dus goed, Donald Kehoe die zei dat hij een bron had in het Pentagon. En die bron die had hem verteld dat de overheid 2 natuurlijke satellieten ontdekt had die rond de aarde hangen. Dus ja, natuurlijke satellieten, ik heb het net al een beetje uitgelegd, gelijk de maan of dwergplaneten, ja, het hangt in de ruimte en het zweeft rond de aarde. Of ja, zweven, ja, het hangt in de orbit. De enige bevestigde natuurlijke satelliet die onze planeet heeft, is de maan. Dus 2 natuurlijke satellieten, dat was iets heel vreemd. Maar die waren dus volgens hem wel ontdekt door het Pentagon. Dat nieuws zou ook tot bij president Eisenhower geraken in 1960. En alle verdere informatie rond die natuurlijke satellieten werd vanaf dat punt als top secret classified bestempeld.
Mm-hmm.
En eigenlijk, ja, 1960, dat is ook vlak voor de space race. En toevallig nadat die natuurlijke satellieten als classified beschouwd werden, is de space race ook begonnen. Dus wie weet hebben ze iets ontdekt in de ruimte dat zowel Rusland als Amerika zo snel mogelijk naartoe wou geraken?
Oh my god, en dat de maanlanding gewoon een cover-up was voor ander onderzoek dat ze wouden uitvoeren.
Ja, we hebben beelden gezien van Neil Armstrong en Buzz Aldrin en die derde wiens naam dat ik altijd vergeet, op de maan. Maar was het wel de maan, Nicky? Wie weet wat hangt er nog allemaal in de lucht dat we gewoon niet weten. Ik heb hier nog een foto die hopelijk zal werken. Die is even aan het laden. Dus, dit is ook nog een foto waarop dat de Black Knight Satellite zou moeten te zien zijn. Als je eens kijkt...
Ik zie vaag iets in de lucht hangen gelijk.
Ja, hier kun je hem zien, waar ik het aan het vergroten ben. Je ziet hem maar heel vaag, want het is met een zwarte achtergrond. Maar zie je wat ik bedoel?
Ja.
Je ziet dat er daar een vorm aan het hangen is.
Op deze foto lijkt het minder op een stuk stof, maar meer op zo een afgebrokkeld stukje meteoriet of zo.
Ja, inderdaad. Maar ja, met verschil dan natuurlijk. Meteorieten zijn meestal ook niet pekzwart, voor zover dat ik weet. Tenzij dat je zo obsidiaan meteoriet net of zo... videogames hebben mij wijsgemaakt dat obsidiaan volledig zwart is, dus ik denk dat dat klopt. Maar natuurlijk, ja, de belichting in de ruimte is ook niet altijd fantastisch, denk ik. Dus misschien heeft het daar iets mee te maken. Maar ook hier, dit is de tweede foto waarop dat je toch wel duidelijk ziet van er hangt daar iets, hè. Er is geen duidelijke vorm in te onderscheiden of zo, maar ja, het zou over datzelfde object gaan dat in de vorige foto ook aan bod gekomen was. Trouwens, voor de mensen die zelf de foto's willen zien, die zullen gelinkt worden op de website in de casefile. En de website is, Nicky?
grafspraak.be.
Yes. Maar goed, terug naar het Pentagon. Die hebben dus altijd ontkend dat ze iets gevonden hebben tijdens het onderzoek. Maar het onderzoek heeft wel degelijk plaatsgevonden, dat hebben ze wel bevestigd. Volgens Believers is dat nieuws uit 1954 niet enkel bevestiging van de Black Knight Satellite, maar ook van de cover-up er rond. In 1957 en 1958 zouden zowel Rusland als de VS zelf satellieten de ruimte insturen, wat ervoor zorgde dat de wateren nog meer begonnen te vertroebelen eigenlijk. Want plots waren er wel objecten die in de ruimte hangen die mensen konden zien. Of toch met een telescoop. Ik denk niet dat je satellieten vaak met blote oog ziet, maar correct me if I'm wrong. Ik zie soms een keer lichtje pinken in de lucht, maar ik ga ervan uit dat dat een vliegtuig is dat passeert. We gaan naar 11 februari 1960. En daar zou de marine van de Verenigde Staten een donker ronddraaiend object oppikken op radar. Volgens het Defense Department zou dat ruimteafval zijn van een Air Force Discoverer satelliet. Geclassificeerde documenten zouden later echter aantonen dat dat een leugen was. Het was in werkelijkheid een spionagesatelliet die ze gebruikten om Rusland in de gaten te houden. Dus de Verenigde Staten zijn er niet verlegen om te liegen over wat dat er allemaal in de ruimte hangt. Er was een Franse ufoloog genaamd Jacques Vallée en die zou in 1961 aan het werk zijn bij het Franse Space Committee, of het is een Franse Spacé Comité. En daarbij zou hij samen met anderen beelden gezien hebben die bevestigen dat er iets in de orbit van de aarde hangt. Het zou een soort satelliet geweest zijn die volgens hem in retrograde orbit hing. Weet je wat dat retrograde orbit is, Nicky?
In de verkeerde richting? Allee, tegenovergestelde richting.
Ja, inderdaad. Dus de aarde draait één richting uit en retrograde wil zeggen dat jij in de andere richting uitdraait. Nu, om objecten in retrograde richting te kunnen sturen en dat ook zo te kunnen behouden, heb je heel precieze afmetingen en heel krachtige raketten nodig. Het is mogelijk... Maar niet in 1961. Toen waren er nog geen raketten die krachtig genoeg waren om iets in die retrograde orbit te steken. Dus wat kon dat zijn dat Jacques Vallée daar had opgepikt, dat eigenlijk in de tegenovergestelde richting van de aarde aan het zweven was? Want ja, ik zeg het was letterlijk niet mogelijk. Er bestond geen technologie, voor zover ze wisten, dat dat kon verwezenlijken. Heeft te zien dat die beelden ook vernietigd zijn geweest door bevelen van hogerop. Maar dus ja, zij zagen dat en ze zagen ook van, dat kan niet, er is geen enkele manier om dat te verwezenlijken nu. Dus ze waren heel enthousiast van, we hebben hier een zotte ontdekking gedaan. Hè. We hebben iets ontdekt dat in de tegenovergestelde richting van de aarde aan het zweven is. Dat is onmogelijk. Dus ja, hun eerste gedachte was, de zwaartekracht van de aarde heeft een meteoor aangetrokken of zo. Iets dat al zodanig snel aan het vliegen was, dat het eigenlijk in die orbit geraakt is, maar toch retrograde is kunnen beginnen rondzweven. Dit is trouwens ook een onderwerp dat ik heel weinig kennis over heb, dus garandeerd zijn er ook mensen aan het luisteren die dit wel allemaal snappen en die mij gewoon aan het uitlachen zijn nu. Maar verbeter mij gerust in de comments of in de Facebookgroep. Ik wil het graag van jullie horen als jullie het beter snappen dan ik. Voor mij is dit allemaal heel complexe materie. Nu, het interessante aan de Black Knight Satellite is dat objecten die in de baan of de orbit van de aarde hangen, dat die dan meestal ook rond de evenaar doen. Blijkbaar is dat het gemakkelijkste punt om te zorgen dat iets die orbit blijft volgen.
Oké, dat wist ik niet.
Soms zit dat er enkele honderd kilometers naast, maar meestal in de regio van de evenaar. Dat is blijkbaar zo omdat het middelpunt van de zwaartekracht van de aarde ook op de evenaar gefocust is. De Black Knight Satellite zou al ver daarbuiten gespot zijn. In plaats van de evenaar lijkt het eigenlijk de baan van de poolkappen te volgen. De eerste satelliet die dat deed, die werd pas in 1960 gelanceerd. En toen was er eigenlijk al lang sprake van de Black Knight Satellite. We springen nog een klein beetje vooruit in de tijd naar 1973. En toen was er een science fiction schrijver genaamd Duncan Lunan. En die zou al deze theorieën bundelen en het huidige verhaal van de Black Knight Satellite vormen. Hij ging terug naar de radiosignalen met de long-delayed echo's om te zien of hij er iets uit kon opmaken. Hij is erin geslaagd om die signalen ook te manipuleren op basis van de tijd die ertussen zat en de volgorde waarin de signalen binnenkwamen. En hij sloeg erin om op die manier, eigenlijk op een manier die ik totaal niet snap. Ik heb de uitleg gelezen, het is volledig Chinees voor mij, maar hij heeft daar sterrenkaarten uit kunnen maken. Een sterrenkaart die een stelsel toont dat Upsilon Boots heet. Ik heb hier een sterrenkaart.
What?
Ik weet niet hoe dat die de mens dat gedaan heeft. Die delays verrekend op een of andere manier en hij is eruit begint tekenen en heeft hier een sterrenkaart. Maar dus, Upsilon Boots zou volgens hem voldoende sterren en planeten bevatten dat er kans is dat er op een van die planeten leven is. Althans, volgens de complottheoristen. Volgens de theorie zou het bericht dat Lunan kon ontcijferen ook zo'n 13.000 à 15.000 jaar oud geweest zijn. En het bericht heeft hij neergeschreven. Het gaat als volgt. Start hier. Onze thuis is Upsilon Boots, wat een dubbel sterrenstelsel is. We leven op de zesde planeet van de zeven wanneer je telt van de grootste van de twee zonnen. Onze zesde planeet heeft één maan. Onze vierde planeet heeft er drie. Onze eerste en derde planeet hebben elk één maan. En onze probe is in de positie van Arcturus, gekend in onze kaarten. Maar dus, ze zijn nog niet volledig overtuigd, Nikki.
Wel, ja, ik denk dat mijn gezicht tussendoor wel al genoeg zei. Ik denk dat het wel goed uitkomt als je als sci-fi schrijver in één keer de ontdekking doet dat je een hele boodschap hebt ontcijferd en een heel sterrenstelsel hebt ontdekt. Want ik denk dat dat een geweldige aanleiding geeft tot een heel nieuwe trilogie.
Dat of kunt u uw eigen religie mee opstarten zoals L. Ron Hubbard dat gedaan heeft? Nu, we gaan even kijken hoe goed hij had opgelet in mijn oude cases, Nikki.
Oh nee.
Zo ongeveer 13.000 jaar geleden. Wat is er gebeurd op onze planeet?
Ijstijd?
Ja! Had opgelet. Of had goed gehokt.
Nee, ik heb school gehad.
Dat was optie 3. Zover heb ik nog niet nagedacht. Maar ja, we hebben het er al een keer over gehad in de Atlantis aflevering. Er was een komeet die ingeslaan heeft op de aarde en die een ijstijd ontketend heeft. Het staat zelfs in de Bijbel omschreven. Then God's temple in heaven was opened, and within this temple was seen the ark of his covenant. And there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake and severe hailstorms.
Oké, wacht. Dus in de tijdspanne van 2 grafspraakafleveringen hebben wij elk een bijbelvers in onze aflevering gestoken.
Ja.
Ik denk dat onze Google search history echt volledig fucked is nu.
Maar dat was die al. Allee, ik heb de diagnose, je hebt het vermoedelijk. We hebben al twee een ADHD-kantje. Dus, allee, ja, mijn Google search history is echt gewoon Wikipedia microdosen. Je wil niet weten hoeveel van de zotste onderwerpen dat ik al heb opgezocht, gewoon omdat dat mij plots te binnen schiet of omdat ik een zinnetje in een film gehoord heb. Zo, oh, ik moet dat nu weten. Informatie die ik nooit ga opslaan, dat ik nooit iets mee ga doen in heel mijn leven, maar ik moet dat nu weten.
Ik moet nu weten van waar dat ik die acteur ken en in welke rollen dat hij allemaal heeft gezeten.
Ja, dat ook.
Nee, maar ik denk dat bijbelversen nog niet echt in onze search history zat voordat wij met grafspraak begonnen.
Spreekt voor jezelf, ketter. Terug naar Duncan Lunan. Die zou zijn beweringen later intrekken en hij zou zelfs zeggen dat hij niets meer wou te maken hebben met al die Black Knight onzin. Dus ja, Leunen is eigenlijk al lang geen believer niet meer. Maar zijn beperkte werk in de materie zou hem er toch eeuwig aan linken. Ja, willen of niet, zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de Black Knight Satellite. Zowel publiekelijk als online noemt hij het onzin en is hij vooral gefrustreerd over hoe zijn naam vaak in die artikels genoemd wordt. Ik heb zelfs een artikel gevonden waar de echte Duncan Leunen in de comments op gereageerd heeft. Waarin hij zegt dat hij zelf nooit een link beweerd heeft tussen de radiosignalen en de satelliet. Hij heeft ze beiden onderzocht in dezelfde periode, maar hij ziet geen enkel verband.
Maar kunnen we daar zeker van zijn of is Duncan Leunen een keer bezocht geweest door de Man in Black?
Voilà, dat weten we dus niet. Hè. Is er iemand die op hem ingepraat heeft, die hem genoeg geld gegeven heeft om te zorgen dat hij zwijgt of die gedreigd heeft met een of het ander? Allee, ja, dat is ook iets dat we als een mogelijke optie in ons achterhoofd moeten houden. Maar dus ja, hij beweert dat er geen enkel verband is. Zijn onderzoek zou ook aangetoond hebben dat de sterrenkaart die hij tekende een stelsel was dat niet leefbaar zou zijn voor wezens en heeft daarbij ook alle beweringen terug ingetrokken. Maar met of zonder Leunen, het verhaal ging echter nog verder de ronde en het bleef maar groeien. Tegen 1998, wanneer de eerste foto dat je gezien hebt eindelijk uitkwam, waren de believers klaar om nee te zeggen tegen alles dat NASA maar kon beweren. En ze weigerden te geloven dat de foto slechts over afval of een space blanket of whatever zou gaan. NASA die bleef bij hun uitleg. De eerste Space Shuttle Mission had materiaal mee voor de constructie van het ISS, waaronder 4 thermische dekens die zaken aan de buitenkant van het station moesten beschermen, want het kan koud worden in de ruimte en dan kunnen we wel een dekentje gebruiken. Een van die dekens is losgekomen tijdens een ruimtewandeling. Dat is hun volledige uitleg. Mm-hmm. Ze zeggen ook dat enkele dagen na de foto het teken vanuit de orbit richting de aarde zou beginnen vallen en zou opgebrand zijn. Maar ja, we zien het hier nog een keer op foto. Kan het een deken zijn volgens jou?
Maar ik zeg het eerste dat ik dacht toen dat je mij die foto toen was effectief dat er een cape aan het rondfladderen was. Ja. Dus, allee ja.
Die foto werd genomen door een Russische astronaut genaamd Sergei Krikalev en is volgens ruimte-experts een van de meest misbegrepen foto's aller tijden en toont volgens hen het verschil in optiek aan van een getrainde professional en de kijk van een amateur-enthousiasteling. Nu, die foto die kan misschien verklaard worden, maar wat met Tesla zijn signalen? Die moeten ook ergens vandaan gekomen zijn. De theorie is dat golven waren die veroorzaakt werden door neutronensterren. Die golven, dat worden pulsars genoemd. En die werden pas na de tijd van Tesla ontdekt, dus die wist ook niet wat dat kon zijn. De dag van vandaag is dat wel een gekend fenomeen. En ja, moesten mensen nu zo'n signaal opvangen, zouden ze misschien al eerder naar de pulsartheorie gaan. Maar Tesla kon dat ook onmogelijk weten, dus zijn beste theorie was Mars probeert met mij te communiceren, want ik ben de main character van de aarde. De delay op de radiogolven, ja, dat is het enige dat eigenlijk echt niet te verklaren valt. Maar er zijn zeker wel veel theorieën. Nu, in een case als dit moeten we ook wel de believers een stem geven, want wie weet is het wel echt een cover-up. Hoe zouden zij een space deken kunnen verklaren? Door foto's van zo'n deken op het ISS te bekijken, concludeerden ze dat de Black Knight foto niet van zo'n deken kon zijn, want de dekens zijn wit en op de satelliet zijn ze zwart. Je ziet hier, waar dat pijltjes naartoe staan, zie je de witte dekens die gebruikt worden om het ISS te beschermen.
Oké.
Er was een astronaut van het project Mercury en die heette Gordon Cooper, of heet misschien altijd zo, ik weet niet of dat die mens nog leeft, maar die zou beweren dat hij de satelliet heeft gezien en dat die groene lichtjes had. Nu moet het ook gezegd zijn dat Cooper dat intussen al meermaals ontkend heeft. Maar, desondanks, net als bij Duncan Leunen, blijven complottheoristen zijn naam er nog altijd bij halen. En daar stopt het eigenlijk een beetje qua bewijs rond de Black Knight Satellite. Na dit alles te horen, Nikki, wat is jouw beste theorie hierom?
Wauw. Ik wil natuurlijk niet zo'n een grote complot deep dive doen. Allee, ik wil niet zo mezelf als een complot theorist zien, om het zo te zeggen. Maar desondanks sta ik er natuurlijk wel voor open, want we weten allemaal dat de overheid fucking veel cover-ups doet.
De overheid. De ene overheid.
Ja, de overheid. Meneer overheid.
The New World Order.
Ja, inderdaad. En dat is nog maar een keer meer aan het licht gekomen door de NASA-hearing dat er is geweest. Hè. Wat dat mij eigenlijk nog altijd wel doet denken dat ik er misschien een keer een aflevering of misschien dat er zelf genoeg materiaal is voor 2 afleveringen te doen voor met wat ons er allemaal zijn buitengekomen. Hè. Want basically hebben ze gezegd van wij hebben heel veel UFO-meldingen om het zo te zeggen, verzwegen die wel degelijk waar zijn. En ja, op dat vlak...
Ja, ik vind dat was een kans gemist hebben toen dat Tom DeLonge in België was om hem kwijt te nodigen.
Het is niet gezegd als ze volgend jaar nog een keer terugkomen, dus ja, we gaan wel zien.
Blink 182, if you're hearing this. Tom, we want to talk about To The Stars Academy.
Tom DeLonge, die delayed echo.
Oh, wow.
Sorry.
Oh, Jesus.
En bij deze sluiten we deze auto. Dank u wel.
Oh, fucking hell, Nicky. Oh, ik kan even okay, niet meer voort.
Ik heb Jens gebroken. Het is toch aan u om uw bedenking een keer mee te geven, hoor, Jens. Wat denkt hij? Echt of... ja, echt. Allee.
Ja, maar ik geloof wel dat er daar iets in de ruimte gehangen heeft.
Sorry, ik zit nog even vast.
Oh, Tom DeLonge, die leidt echt goed. Ja, nee, dus... Ik geloof wel dat er daar iets in de ruimte hing. Er zijn foto's van genomen. NASA heeft ook nooit ontkend dat er daar iets was. Dus er moet daar sowieso wel iets geweest zijn. Maar ja, kan dat een ruimtedeken geweest zijn? Ja, volgens mij perfect wel. Ja, ik heb heel weinig bewijs gezien in deze case die mij echt overtuigt van er is daar meer dan ruimteafval aan het rondzweven. Nu, ja, van waar dat mensen die 13.000 jaar halen, dat is voor mij eigenlijk ook heel onduidelijk, zelfs na deze case op te zoeken. Want ja, bij mijn weten zijn er geen satellieten gedocumenteerd geweest. Er waren waarschijnlijk zelfs nog geen telescopen 13.000 jaar geleden. Dus hoe dat iemand dat zou kunnen bepalen, ik weet het niet. Maar aan de andere kant, moest er een alien satelliet rond de aarde aan het zweven zijn, die om een of andere reden niet kan gemanipuleerd of vernietigd worden, en de overheid weet dat, ik ben 100% zeker dat ze dat zouden verzwijgen voor ons. Dat die met een of andere cover-up zouden beginnen. Misschien zelfs door het letterlijk te cover-uppen met een ruimtedeken. Ja, de groene lichtjes, daar hebben we ook geen bewijs van gezien. Dat is ook al ontkend geweest intussen. Het enige dat ik nog altijd raar vind, is die radiosignaal, maar ik begrijp ze ook te weinig om ze echt als sluitend bewijs te zien. Dus ja, ik denk dat voor mij ook eerder een voorzichtige nee wordt, of ja, Space Dementors. Hè.
Ja.
Ik denk dat Space Dementors nog de beste theorie is van heel dit verhaal.
Space Caban.
Mm-hmm. Inderdaad. Ja, dus van u is het ook een nee?
Laat ons... Ja, inderdaad. Laat ons nee... nemen.
Nee, ja. Nee. Ja, ik sluit mij erbij aan. De Black Knight Satellite is volgens mij niet echt. En als hij wel echt is, dan wil ik daar meer bewijs van zien. Wat we helaas tot op vandaag nog niet gevonden hebben.
Misschien is het tijd om een keer een telescoop aan te schaffen.
Ja, te waar. Nu, nog één belangrijke vraag voor jou, Nicky. Kunnen jij al een tip van het volk lichten over wat we volgende aflevering gaan doen?
Ja, heel graag zelf. Ik ga nog een keer een haunted house voor jullie voorleggen.
Een haunted house?
Een haunted house. Maar het is the end-all, be-all van al de haunted houses. Ik denk het meest bekende haunted house. En ik denk, Jens, dat je daarmee wel al weet waar we naartoe gaan.
Ja, 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 dat ene huis dat hier elk jaar op de Mayfair in Brugge staat, dat spookhuis. Zo, met zo die boom dat zegt van, now I'm going to eat you.
Is exact, dat, ja. Het is dat.
Het kost 5 euro entree. Er komt iemand met een weerwolfmasker aan je lijf zitten. Ja, het is heel tof. Ja, nee, ik heb wel een idee. Mag ik een hokwagen dat veel kamers heeft?
Het heeft heel veel kamers.
Oké, tof. Dat is eigenlijk een case dat ik al naar uitkijk sinds dat we dit programma begonnen zijn. Dus heel tof dat we dat eindelijk gaan coveren. Voor de mensen die het nog niet weten, stay tuned. Binnen 2 weken kom je te weten. Of een snelle Google-zoekopdracht. Ja. Maar wacht op afspraak.
Spookhuis met veel kamers.
Alright, Nicky, take us home.
Wel... Als je meer wilt te weten komen over Grafspraak en deze case specifiek, ga dan naar grafspraak.be. Je vindt daar onder meer al onze casefiles terug van alle afleveringen die we al hebben uitgebracht, met de bijhorende foto's en links erbij.
Ja, inderdaad. Maar er is er nog veel meer te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld meer webshops dan dat de aarde natuurlijk satellieten heeft. Er staat ook een link om een spraakbericht door te sturen naar ons. De link naar onze Patreon voor de mensen die hun naam elke week in de aflevering willen horen en één keer per jaar een cadeautje willen ontvangen van ons, die staat daar ook. Is er dan voor de rest nog iets te doen?
Waarschijnlijk een knop
wel.
Voor je eigen spooky gebeurtenis met ons te delen.
Ja, dat kan ook. Trouwens, fun fact. Ja, ik heb dit nog nooit... Ik weet zelfs niet of ik het ooit tegen u gezegd heb, maar toen ik die website gemaakt heb, heb ik zo op verschillende plaatsen dingen verborgen in de achtergrond van de website. En tot op vandaag heeft er die nu nog altijd niemand gevonden. En ik ben een beetje mijn moeite verliezen dat er die ooit iemand gaat vinden. Dus misschien moet ik dat een keer in een aflevering zeggen. Er zitten dingen verborgen op de website en niemand vindt ze.
Dat is wel een keer een goed idee geweest om dat inderdaad een keer een aflevering te steken.
Maar ik zat te hopen van iemand had daar toevallig een keer opstoten of zo, want het is niet zo moeilijk om te vinden, maar ja, je moet weten dat er is natuurlijk. En het is nog niet gebeurd tot op heden. Dus.
Ah, wel, kijk, bij deze hebben jullie een opdracht gekregen. Nu, je vindt ons ook terug op alle sociale mediakanalen, zijnde Facebook, Instagram en ik wil nog altijd zeggen X, het gewente, maar eigenlijk zijn we daar totaal niet meer actief op.
Ja, X is not gonna give it to you.
Oh my god. Oh. We zijn dieper gezakt dan Tom de Long Delay Deco.
Oh, maar ik vind het toch leuk.
Je vindt ons op Facebook ook op de... hoe noemt hij nu weer onze groep? Ik ben... ik kan even niet meer denken.
De Grasspraak Cult Community.
Ja, exact.
Yes. Ja, heel toffe groep, sluit je erbij aan. Er is ook een groepschat. Elke dag posten er wel verschillende mensen links naar interessante zaken, foto's van dingen in hun eigen huis dat ze meegemaakt hebben of zo, eigen getuigenissen, spooky memes, je kan daar een beetje van alles vinden. Dus kom erbij, het is gezellig, het is leuk, het is grappig. Er is meer grasspraak. Voor de rest, je kan ons vinden op alle mogelijke podcastplatformen. Niki, wat zijn er die zo ongeveer?
Spotify.
Ja. Spotify is er inderdaad een van. Heel goed gedaan, dankjewel.
Ik heb dit al een half jaar niet gedaan.
Aan de andere kant, als je dit hoort, dan weet je wat dat de podcastkanaal is. Je typt grasspraak in. En als je kan, geef ons ook een rating. Een rating dat helpt ons om vooruit te geraken in de rankings. Dat zorgt ervoor dat we als podcast kunnen groeien, dat meer mensen naar ons kunnen luisteren, meer mensen ons ontdekken en ja, dat wij gewoon meer opties krijgen in wat we kunnen doen met deze podcast. Het helpt ons allemaal vooruit, dus geef ons zeker die 5-sterren rating. Want mensen die luisteren zonder 5-sterren rating te geven, die kunnen het wel eens meemaken dat ze een podcast aan het opnemen zijn en dat er zo gewoon nog één bizar scenario op het einde moet genoemd worden als bedanking om 5-sterren te geven, maar dat hun co-host er maar niet op kan komen, terwijl hun blaas eigenlijk al een tijdje op springen staat. Dus sorry, Niki. Bij deze kunnen we eindelijk afronden.
Yes. Okay.
Dit was Grasspraak. Bedankt om te luisteren.
Bye.
En tot binnen 2 weken wanneer we een spooky huisje aan
bezoeken. Bye. Ik ga even naar het toilet sprinten. Bye. Grasspraak.be